zullen we met elkaar bidden. Vader, we danken u dat we zo zingend weer deze avond mogen beginnen. We danken u dat we beseffen vanuit onszelf niets te zijn en niets te kunnen inbrengen. We ontvangen alles van u, u bent de grote gever. En dank u wel dat we daarom ook met Paulus mee mogen bidden of u ons wil geven die geest van wijsheid en onthulling in de erkenning van u. En ook geestelijk inzicht en de kracht, de innerlijke kracht om te kunnen standhouden. Vader, dank u wel dat we ons mogen verdiepen in dat gebed van de Efezebrief, ook vanavond. Dank u wel voor ieder die hier gekomen is. U kent onze harten, u kent onze gedachten, u kent alles wat ons bezighoudt. Veel beter nog dan dat wij onszelf kennen. Vader, we danken u dat we in uw hand zijn, dat we door uw liefde geborgen zijn. We danken u dat we ook mogen danken voor al diegenen die vanavond op afstand meekijken en luisteren. Wees ook hen erbij in hun eigen situatie waar ze zijn. Dank u wel dat u ook hun leven kent en vasthoudt en draagt. Wees ook met hen die in moeite en pijn dagelijks hun dagen moeten doorkomen en lijden onder lichamelijke gebreken. Wees ook hen in het bijzonder nabij, Vader. Dank u wel dat uw armen altijd onder en rondom ons zijn en dat we mogen leven met dat geweldige uitzicht, die heerlijke verwachting. We danken u dat u met uw volk Israël bent en staat ook vandaag weer in het brandpunt van de wereldbelangstelling. Vader, het is uw volk en daarom bidden we voor hen en ook voor hen die nu ook in allerlei landen belaagd worden, omdat ze Joods zijn. Vader, het is enorm en toch ook is het voorzegd door uw Zoon. En we zien dat daarin ook de tijd heel ver gevorderd is. Vader, we danken u dat we daarom ook vandaag in die vergevorderde tijd, in die laatste dagen, in uw hand zijn. En we mogen opzien naar u en vasthouden aan uw woord, wat u gesproken heeft. Dat is waar en daar kunnen we ons leven op bouwen. Dank u voor de rust en de vrede die u ons geeft. Dank u wel dat u nabij bent in alle situaties. Ook vanavond leidt u in het spreken, in het luisteren. Mag het alles zijn tot lof en eer en verheerlijking van uw naam. We danken u daarvoor in de machtige naam van uw geliefde Zoon, onze Heere Christus Jezus. Amen. Goed, we gaan weer kijken naar het Efezegebed. En inmiddels komen we vanavond toe aan vers 17. En dat is ook weer het hart van de Vader. Hè? Daar zijn we nu beland, het hart van de Vader. En dan, dan ben je bij het hart van alles in feite. We gaan met elkaar lezen uit Efeze hoofdstuk 3 vanaf vers 14. En u kunt meelezen op het scherm. En u kunt ook natuurlijk meelezen in uw eigen vertaling die u wilt. En daar lezen wij, ten behoeve hiervan buig ik mijn knieën voor de Vader van onze Heer Jezus Christus, naar wie iedere vaderlijke verwantschap in de hemelen en op de aarde genoemd wordt, opdat Hij jullie geeft, in overeenstemming met de rijkdom van zijn heerlijkheid, in kracht standvastig te worden door zijn geest in de innerlijke mens, en dat Christus door het geloof in jullie harten woont, jullie die in liefde geworteld en gefundeerd zijn, opdat jullie uitermate sterk zijn om tezamen met al de heiligen te beseffen wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is en te kennen de kennis overstijgende liefde van de Christus, opdat jullie compleet gemaakt worden tot het volledige complement van God. Hem nu die oneindig veel meer kan doen boven alles wat wij verzoeken of bevatten, in overeenstemming met de kracht die in ons werkzaam is, Hem zij de heerlijkheid in de uitgeroepen gemeente en in Christus Jezus in alle generaties van de eon van de eonen. Amen. Goed, we gaan kijken verder naar wat Paulus bidt in dit gedeelte. We hebben het net gelezen, maar het is goed om ons daarin te verdiepen en bewust te zijn wat hij precies exact bidt, en dat is heel veel. Dat is heel veelomvattend en rijk en diepgaand. En ook aansluitend bij wat hij heeft bekend mogen maken over het Efezegeheimenis en de bijzondere plaats die de gemeente, het lichaam van Christus, in Gods plan heeft. Want de gemeente heeft tenslotte een hele bijzondere plaats. En veel gelovigen die weten daar niet zoveel van, helaas. Beseffen dat te weinig. Er is te weinig over bekend. En daarom is het bijzonder dat wij er ook nu weer mee bezig mogen zijn. En wat bidt Paulus en wat kunnen wij met Paulus meebidden? Nou, hij bidt en we hebben de vorige keer zijn we daarmee geëindigd. En daar zit wel een opbouw in die in dat gebed, of in de gebeden moet ik eigenlijk zeggen, in de Efezebrief zit wel een opbouw. Hij bidt in 1 vers 19 en volgende om een geest van wijsheid en onthulling in de erkenning van hem. En je kunt dan zeggen dat hij daar dan bidt om bepaalde kwaliteiten die de geest ons dan toedeelt. Wijsheid, onthulling, erkenning. En dat is de eerste stap, zou je kunnen zeggen. En dan de tweede stap is in dit gebed, als hij daarna, na 1 vers 19, nog heel veel heeft mogen onthullen over de plaats van de gemeente, het lichaam van Christus, die zo bijzonder is, en met name ook de gelovigen uit de natiën die zo'n bijzondere positie hebben gekregen samen met de gelovigen uit Israël. In dat tweede gebed bidt hij om iets dat innerlijk dan gebeurt, kracht in kracht, standvastig te worden door zijn geest in de innerlijke mens. Dat is wat hij bidt. En die kracht die is nodig voor ons, want dat is niet iets wat wat onduidelijk is, maar wat heel concreet is en wat zich uitwerkt in ons leven. Gods kracht, dat is een enorme kracht. En we gaan vanavond ook kijken naar een paar effecten, dus zeg maar uitwerkingen van Gods kracht, van zijn geest. Zijn geest werkt nu eenmaal door het woord. En Efeze 3 vers 16 kun je zo leggen naast Colossense 3 vers 16, waar het daar in Colossense gaat om dat wij dat woord van Christus, dat is wat Paulus ons dringend adviseert daar in Colossense 3 vers 16, dat het woord van Christus, het woord van die verheerlijkte Heer, rijkelijk in jullie woont en dat jullie daardoor met genade in je hart leven en hem ook de lof en eer brengen in alles wat je doet en in wat je zegt en in wat je in je hart, wat er in je hart is. Daar gaat het ook vanavond om, wat in je hart is. Dat is vers 17, maar daar komen we nog op. De vraag is, waartoe is die kracht nodig? En ik heb een plaatje hierbij gekozen van een waterval, omdat water, en zeker vallend water, heeft een enorme kracht. Water is in de schrift, is op zichzelf al een beeld van de schrift zelf. En daarom ook van de geest. Water is ook een beeld van de geest. Dat heeft een enorme kracht. En in de schrift worden ook meerdere uitbeeldingen gegeven van water. En in dat water wat dan in de schrift voorkomt, daarin zitten bepaalde beelden van uitwerkingen van het woord van God. Ik denk dan bijvoorbeeld aan, er zijn heel veel voorbeelden te noemen. Je zou kunnen denken aan Bethesda, weet u wel, Beth Gesset, dat huis van barmhartigheid, waarin er stilstaand water was. En dat stilstaande water was eigenlijk een uitbeelding van het woord van God, wat het was voor Israël, de wet, de Torah. En dat water, dat moest in beweging gezet worden, dus het moest levend worden, om het zo maar te zeggen, moest levend water worden. En als het dan levend werd, dan als dan de kreupelen of verlamde die dan aan de kant van dat water lag, op tijd in dat water zou komen, zou het daardoor genezen worden. Dat is natuurlijk een prachtige uitbeelding van de werking van het woord van God. Dat als dat woord van God levend wordt, en dat kan alleen maar als het naar voren brengt de Christus, de Messias. Want Jezus zegt, het boek Openbaring, Jezus is de geest, het getuigenis van Jezus, zegt Openbaring 19, is de geest van de profetie. We zien in al de schriften wie hij is. En de schrift komt werkelijk tot leven als het over hem gaat. Als hij door die schriften naar ons toe komt, als redder, als verlosser, als degene die ons kracht geeft ook, zeker. Als degene die zijn geweldige liefde heeft getoond. Want daar gaat toch ook dat gebed van Paulus naartoe, dat wij gaan erkennen die geweldige kennis te boven gaan, de liefde van Christus. Kijk, het gaat niet alleen om kennis van het woord, maar het gaat ook om erkenning van het woord. En dat wil zeggen dat wij door dat woord gaan zien wie de Christus is, wie hij is, en dat hij een levende Heer is en dat hij ons leven geeft en daardoor ook de kracht geeft om daadwerkelijk tot Gods eer te kunnen leven en ook daadwerkelijk te kunnen leven wat we in Christus al zijn, een nieuwe schepping. Daarvoor is die kracht onder meer nodig. En we gaan een aantal teksten met elkaar bekijken die spreken over die kracht. Want die geweldige kracht van God, die heeft zoveel kenmerken, zoveel eigenschappen, zoveel toepassingen, om het zo maar te zeggen, dat ik denk het goed is om een paar dingen met elkaar door te nemen. En u ziet hier een toetssteen. Hier kun je dan goud mee toetsen. Dus als je dan je goud daarover schraapt, dan kun je dan aan wat er achterblijft op die steen, kun je zien, kun je toetsen. Of het echt goed goud is, of het echt 14 karaat goud is, of 18, ja, ik weet niet of ze 18 nog doen, maar. En dat toetssteen, dat komt in deze tekst ook naar voren, vandaar ik het plaatje erbij gezet heb, opdat wij toetsen. En u ziet hier Romeinen 12 vers 2 in een PCV, dat is een proeven van concordant vertalen, waar we druk mee bezig zijn. En daar staat, en natuurlijk gaat vers 1 dan om je lichaam te stellen tot een levend, of te presenteren, te stellen, tot een levend, God wel, levend, heilig en God welgevallig offer. En dan vervolgt die tekst met, en je niet in te stellen op deze eon, maar je te transformeren door de vernieuwing van jullie denkzin. Opdat jullie toetsen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en gerijpte. En vervolgens, Romeinen 12 tot en met 16, spreekt over onze wandel, spreekt over ons gedrag. Dus om vervolgens ook te leven, want we, als we goed doordrongen zijn van het evangelie, dan zeg je, Heer, hier heeft u mijn leven, hier heeft u mij helemaal. Ik stel mijzelf voor u en mijn leven tot een u welgevallig offer. En de uitwerking ervan is dan dat je door dat woord ook je niet langer instelt op deze eon, want door de inwerking van het woord van God wordt je denken vernieuwd. Het gaat hier om de vernieuwing van onze denkzin. En om die denkzin, dat denkzintuig, dat zintuig waarmee wij kunnen denken, om dat te vernieuwen, daarvoor is ook kracht nodig. En dat is die krachtige inwerking van dat woord van God. Dat is fundamenteel natuurlijk voor ons. Niet alleen om tot het besef te komen dat je in Christus gered bent en dat je zelf niets kan toevoegen, maar ook dat je tot het verdere besef komt dat je leven volledig in zijn hand is en dat je daarom ook tot eer van hem wil leven. Vernieuwing van je denkzin. Je gaat heel anders denken dan de tijdgeest of de geest van deze eon. En we leven in een boze eon, dat is maar al te duidelijk, hè? Ik heb het Songfestival niet gezien. Ik weet ook niet de uitslag ervan, het interesseert me eigenlijk niet. Maar het Songfestival is wel afgedaald, en daar zeg ik niks te veel, tot een uiterst bedenkelijk niveau. Een uiterst bedenkelijk niveau. Zal ik het woord satanisch in de mond nemen? Dan heb ik denk ik niets te veel gezegd hoor. Zo'n diep niveau is het Songfestival gezonken. En dat weet ik omdat iemand mij een klein filmpje toestuurde van één nummer wat daar vertoond werd. En dan besef je weer, ja, we leven in een boze eon, waarin de boze het voor het zeggen heeft en waarin de mensheid, want als dit dan het Eurovisie Songfestival is, euro, dus heel Europa, als dit dan het Eurovisie Songfestival is, dan zie je dat de mensheid wordt voorbereid om straks te buigen voor het beest en het beeld van het beest. Dat zal straks een fluitje van de cent zijn. Worden de mensen allemaal daarop voorbereid. En dat zie je gewoon gebeuren. En dat is niet om somber te doen. Het is een constatering van een feit. Gisteravond, Songfestival. En onze denkzin is vernieuwd. Dus je ziet direct, dit is zo zwart, dit is zo duister, dit is zo, heeft niets met ook een leuk festival of leuke liedjes te maken. Helemaal niet, integendeel zelfs. Opdat jullie toetsen, dat is veel beter, wat de wil van God is. En wat de wil van God is, dat woord van God werkt in ons, zodat ons innerlijk ook gaat instemmen met dat wat God wil. En dan ga je ook willen van binnenuit wat God wil. En dat is niet opleggen van buitenaf, maar dat is de werking van het woord in je. Dus het gaat van binnen naar buiten. Het werkt eerst van buiten naar binnen en vervolgens weer van binnen naar buiten. Dat jij gaat willen wat God wil en zo ook gaat leven. Door die vernieuwde denkzin. Want daar gaat het natuurlijk allemaal om. Dat je eerst je denken moet veranderd worden. De verandering van denken, dat is heel erg belangrijk. En als eenmaal dat denken en dat hart veranderd is, dan kun je, dan wil je ook gaan leven naar die wil van God. Wat God goed vindt, wat God welgevallig is en wat hoort bij groei in geloof, het gerijpte, groei in geloof, dat je groeit. En ja, dat is goed dat je toetst aan het woord wat de wil van God is. En wat is de wil van God nu dan voor deze tijd? Voor ons als gelovigen? Dat wij de hele wereld bekeren? Nee. Dat we wereldzending bedrijven? Nee. Dat wij gaan evangeliseren alsof iedereen nog gered moet worden? Nee. Dat is het allemaal niet. De wil van God is dat wij leven als gelovigen op de plek waar we zijn, waar we geroepen zijn. En daar dat leven van Christus uitleven. En wie we dan tegenkomen in de praktijk, ja, die zal daar misschien iets van merken. Dat bid je voor, dat hoop je. En dat merken mensen op. En dat is goed, hè, om zo te leven. God roept ons, en hij zegt toch ook in 1 Korinthe 7, blijf dan in die roeping waarin je geroepen bent, op die plek waar je geroepen bent, tenzij de Heer natuurlijk het zo leidt in je leven dat het wat anders gaat lopen. Dat kan natuurlijk, maar we hebben geen wereldzendingprogramma's zoals Israël die wel heeft. En dat is natuurlijk dat is van een heel andere orde natuurlijk. En dan komen we alweer op, wat ik nu bespreek met u, is natuurlijk ook, aan wie is op een gegeven moment iets geschreven? Is het aan Israël geschreven? Of is het aan het liggen van Christus geschreven? Dat is heel belangrijk, ook voor je verstaan van de schriften. En als je daarin anders gaat denken en je gaat daarin afwijken, dan merk je ook dat ogenblikkelijk, als je gaat afwijken, dat die lijnen die zo scherp in de schrift naar voren komen, ook door elkaar gaan lopen. Nou, en u weet wat er gebeurt als je rails hebt met een wissel. Als je daar goed naar kijkt, die wissel, als die zo afbuigt, dan in het begin is de afwijking heel klein. Nou goed, en de rest van het verhaal weet u, hè. Dus daarom is het steeds goed om te toetsen wat de wil van God is aan de hand van het evangelie wat voor deze tijd gewoon geldt. En Paulus zegt nog iets in de Korinthebrief, en dat is een geweldig fijne tekst, vind ik. Een geweldig fijn woord. Want in ons leven hebben we toch te maken met dat aardenvat, weet u wel. Dat lichaam van ons wat soms gaat protesteren en wat soms pijnen heeft en wat soms heftig gaat protesteren zelfs. Omdat het gewoon ouder wordt, omdat er gewoon dingen miszitten. Ja, dat is nou eenmaal ons stervend zijn. Daar ontkomen wij niet aan. We zijn nog niet onsterfelijk. Maar Paulus zei, en er was veel wat Paulus kon ontmoedigen. En zeker als het om die Korintiërs gaat. Maar hij zegt diverse keren in dit geweldige vierde hoofdstuk van de tweede Korinthebrief. Daarom zijn wij niet ontmoedigd. In een andere vertaling zegt, daarom verliezen wij de moed niet. Maar zelfs indien onze uiterlijke mens verderft, ik heb hier toch heel even gekozen voor een ander woord, omdat het stond er wel heel erg hard, vond ik, in de tekst. Maar er staat eigenlijk een woord dat iets meer inhoudt dan alleen bederf. Er staat eigenlijk door bederven, als je vanuit de grondtekst komt, en dan is het echt verderf. Dat door, dat heb ik dan geprobeerd uit te drukken met dat ver, dat is dan wat nadrukkelijker in het Nederlands. Verderft, niettemin wordt ons innerlijk van dag tot dag weer nieuw gemaakt. En dat is in feite het voortgaande proces wat we net ook lazen in de Romeinenbrief, dat tweede vers. De vernieuwing, dat is iets actiefs, in dat woord zit ook iets actiefs. De vernieuwing van onze denkzin. En daardoor wordt ons innerlijk, want het gaat om ons innerlijk, het gaat om ons hart. Het gaat niet zozeer om de buitenkant, want aan de buitenkant is het toch helemaal niet te zien dat wij een nieuwe schepping zijn. Zijn we gewone mensen zoals iedereen. Maar in Christus, geestelijk gezien, zijn wij een nieuwe schepping. En bij gelegenheid komt dat gaandeweg naar buiten toe. Dat je in geestelijk opzicht een nieuwe schepping bent. Maar ons uiterlijk, ons oude lichaam, is nog steeds aan verderf onderhevig. Maar dat innerlijk, dat wordt van dag tot dag vernieuwd. En daarom kun je zingen in de nacht. Dat is niet alleen letterlijk, in de nacht zingen ook natuurlijk, ja. Want het gebeurt best wel dat je 's nachts wakker ligt. En dat gebeurt natuurlijk niet alleen als er een vervelende mug om je hoofd heen zoemt. Maar dat is ook omdat er allerlei gedachten. Je hebt wel eens dat je midden in de nacht wakker wordt en dan zit je hele hoofd vol met allerlei gedachten. En dan is het weer nodig dat die gedachten allemaal een beetje tot rust komen. En dat is dan fijn als dat gebeurt aan de hand van het woord. En dat je misschien daarna weer iets hebt geluisterd en dat je weer kan zingen. Hè, zingen in de nacht. Dan word je innerlijk weer vernieuwd. Dat is die inwerking van die geest, van het woord van God. Dat is heel fijn. En dat ervoert natuurlijk Paulus ook als voorbeeld voor ons. En daarom zegt hij ook, daarom zijn wij niet ontmoedigd. Want er was veel wat hem zou kunnen ontmoedigen. Zijn boodschap werd afgewezen, zijn boodschap werd verdraaid, hè, zijn woorden werden verdraaid. Of de boodschap werd afgebogen of heel subtiel verlegd en dat soort dingen allemaal. Dat gebeurt allemaal, dat gebeurt allemaal. As we speak, om het zo maar te zeggen. Dat gebeurt allemaal. En dat zou je kunnen ontmoedigen natuurlijk. Hè. Maar daarom, zegt Paulus, verliezen wij de moed niet. Want weet u, dat evangelie van de genade van God, wat Paulus verkondigt, is niet veranderd. Die woorden blijven hetzelfde. Die blijven staan. En dat kan niemand ontkennen, hè, zoals het er staat geschreven. En daarom wordt ons innerlijk dag aan dag vernieuwd. En natuurlijk is daar die geweldige heerlijkheid die wacht. Hè, want Paulus die sluit dat hoofdstuk ook af met vers 17 en 18. Met het lijden van nu. En dan zegt hij, het kortstondige lijden van een ogenblik weegt eigenlijk niet op, hè, als ik het met de woorden van Romeinen 8 zeg. Weegt niet op tegen de heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden. En Paulus die stapelt dan weer met woorden in 2 Korinthe 4. Met het overstijgende aan heerlijkheid wat wacht. En dat is dat weegt veel zwaarder dan het lijden wat we nu meemaken. En het is Paulus die dat zegt. Paulus die in zijn leven heel veel heeft geleden. En heel veel heeft meegemaakt. En heel veel is veel meer is overkomen dan dat wij ons ooit zal overkomen in ons leven. Dus hij wist als geen ander waar hij over sprak. Hè, wat denkt u bij Lystra gestenigd? Wat denkt u ervan? Bij Lystra gestenigd. En dan doorgaan. Dan doorgaan, hè. Dat is wat, hè. Daar is kracht voor nodig. En die kracht had hij niet van zichzelf. Die innerlijke kracht. Maar dat is dan ook zijn gebed hier in Efeze 3. Dat is die kracht die hij kreeg van de Heer. Omdat hij wist bij wie hij moest zijn. En de Heer gaf hem op dat moment ook die kracht. En dat was voor hem, als het ware, hè, zou je kunnen zeggen, opstanding uit de doden. Want ze meenden natuurlijk dat ze hem dood hadden gestenigd, maar het was niet zo. Hè, en ja, misschien heeft hij zelfs wel op dat moment, dat zou kunnen, is hem overkomen wat hij in 2 Korinthe 12 dan beschrijft, dat hij opgetrokken is geweest, dat hij in de derde hemel het paradijs van God heeft gezien. Dus een nieuwe hemel, een nieuwe aarde. Dat zou kunnen. Maar goed, hij had natuurlijk de Heer mogen zien in zijn verheerlijking. En hij werd bij gelegenheid ook bemoedigd door de Heer. De Heer had hem natuurlijk ook allerlei dingen laten zien. Veel dieper inzicht in de schrift gegeven. Nieuw inzicht in de schrift gegeven. Zijn denkzin was toen hij minstens drie jaar door de Heer zelf onderwezen was. Ja, toen was er natuurlijk van binnen heel veel gebeurd met Paulus. Toen heeft hij natuurlijk geweldige dingen geleerd over de schrift en waar de schriften werkelijk over spreken. Dat is natuurlijk bijzonder, hè, dat hij die kracht kreeg. Onze uiterlijke mens verderft en niettemin, en ik ben zo blij met het woord niettemin, niettemin wordt ons innerlijk van dag tot dag vernieuwd. Dat is het wat we ervaren. Dat is, en daarom verliezen wij de moed niet. Daarom kunnen we doorgaan. Daarom weten we, het is die heerlijke verwachting ook die we mogen koesteren, waar we naar uitkijken. En 2 Korinthe 12, ik had het er net al over. Ook in het, en 2 Korinthe 12 vers 7 tot en met 9, hè, ook een heel bekend stukje, maar toch. Ook in het bovenmatige van de onthullingen. Daarom, opdat ik mij niet verhef, werd mij een splinter in het vlees gegeven, een boodschapper van de Satan, opdat hij mij stompt, opdat ik mij niet verhef. Daarvoor kreeg hij dat. In de meeste vertaling staat een doorn in het vlees, maar dat is een ander woord. Het gaat hier om een splinter in het vlees. En u ziet hier op het fotootje wat zo'n klein splintertje kan doen. Als het ergens in je duim of in je vinger zit, dan is dat heel vervelend hoor, zo'n splinter. En dan word je steeds eraan herinnerd, want bij een beweging dan voel je het weer. En daar vergelijkt Paulus, het is natuurlijk een beeld, hè. Maar daar vergelijkt Paulus het mee, een boodschapper van de tegenstander. Dus er werden dingen ingefluisterd, hoe moet je dat zeggen? Een boodschapper, dus er werd hem iets verteld, hè, een boodschap. Er werd hem iets verteld, misschien wel over hoe die vroeger, jij, Paulus? Jij die als Saulus de gemeente van God hebt vervolgd, jij nu en dan zo bezig zijn? Zo, hè? Dat soort beschuldigingen, wat hem dan ingefluisterd zou kunnen worden door de tegenstander? Of ontmoedigende woorden van, ach joh, het heeft toch allemaal geen zin en ze wijzen het allemaal af en waar doe je het nog voor? En dat soort gedachten, weet u wel. Maar Paulus die had antwoord gekregen van de Heer en hij had ook beseft dat hem dat verootmoedigde, want hij zegt, opdat ik mij niet verhef. He, ook in het bovenmatige van de onthullingen. Paulus had bovenmatig grote en hoge onthullingen gekregen van de Heer. Heel bijzonder. Over het lichaam van Christus. Over de bijzondere plaats. En toen hij de Korinthebrief schreef, had hij natuurlijk Efeze nog niet geschreven. Maar we mogen misschien ervan uitgaan dat hij toch al wel op de hoogte was van wat in Efeze geschreven zou worden. Die bovenmatige onthullingen, die waren zo groots en zo hoog. En hij mocht dat bekendmaken als apostel. En hij ervoerde dat hij om die reden, opdat hij zich niet te zeer zou verheffen. Zo van, kijk mij eens, ik mag dit allemaal, dit geweldig, maar dat mag ik allemaal. Nee. God, de Heer stak daar een stokje voor. Door toe te staan, hoe moet je het zeggen, dat een boodschapper van de tegenstander hem dingen influistert, opdat hij als ware de werking van een splinter, steeds aan dingen aan herinnerd worden, opdat hij zich niet te zeer zou verheffen. Want hij was net zo'n gewoon mens van vlees en bloed, zoals u en wij zijn. Opdat ik mij niet verhef, en daarvoor hebben wij ook natuurlijk geen enkele reden. Het stemt juist tot enorme ootmoedigheid als we beseffen hoe groot die heerlijkheid is die we als lichaam van Christus nu al in feite als geestelijk bezit mogen koesteren in Christus. Maar zeker ook de bijzondere bediening van de toekomst mogen beseffen dat het zoiets bijzonders is waarvoor God ons geroepen heeft. Hè? Die bediening te midden van de hemelingen, van de hemelsen in de komende eonen. En dat is niet hier op aarde, maar dat is boven, bij de Heer. En waar exact die locatie is, in de hemelse gebieden en waar die precies zijn, ja, ik kan het u niet zeggen. Of dat de stratosfeer, tegenwoordig kennen we de stratosfeer en de ionosfeer en de troposfeer en noem alles maar op. Maar waar het dan precies zal zijn, dat is natuurlijk aan ons niet bekendgemaakt. De Bijbel is geen boek van de natuurkunde. Maar het vertelt ons wel veel meer over de natuur dan men misschien wel eens beseft. Opdat ik mij niet verhef. Dus bovenmatige onthullingen. En dat is natuurlijk waar hij mij doorgaat in dit stukje. En dan zegt hij, over dit heb ik driemaal de Heer aangesproken. Meestal wordt het vertaald gebeden, maar eigenlijk staat er aanspreken. En dat is dat bekende woord parakaleo, weet u wel, in het Grieks. Dat is aanspreken en dat kan zowel vertroostend als wat meer terechtwijzend zijn, dat aanspreken. Maar in dit geval is het beste om het gewoon te vertalen als met het trefwoord aanspreken. Over dit heb ik driemaal de Heer aangesproken, dat hij hem terugtrekt van mij. Dus het was nogal heel lastig. En hij heeft uitgesproken tot mij, voldoende is voor jou mijn genade, want mijn kracht wordt volbracht in zwakheid. Met veel genot zal ik veel eer roemen in mijn zwakheden, opdat op mij de kracht van Christus tabernakelt. Mooi woord, hè, tabernakelt. Maar dit is natuurlijk waarom. Paulus werd zwak gemaakt, opdat de kracht van Christus over hem of op hem zou tabernakelen. Dat hij zou leven door de kracht van Christus. Zijn genade is genoeg. Daar is ook een mooi lied van gemaakt. Maar zijn kracht wordt juist volbracht in onze zwakheid. En daarom beseffen wij steeds meer hoe zwak wij zijn in onszelf. En daarom is ook dat gebed om kracht in de Efezebrief, in hoofdstuk 3, wat Paulus, waar we dus nu mee bezig zijn, daarom is dat gebed om kracht natuurlijk helemaal op zijn plaats. Wij zijn zwakke mensen, ons vlees is zwak, dat blijft zwak, dat verandert niet. Maar die kracht, die geweldige kracht van Christus, die werkt in ons. En daardoor maakt God ons ook zwak en brengt God ons soms ook in een positie van enorme zwakheid. Opdat die kracht van Christus dan gemanifesteerd kan worden. Want als wij zelf vanuit onszelf allemaal zo krachtig zouden zijn, dan zouden wij die kracht van Christus niet zo nodig hebben. Om het maar even zo te zeggen. Nee, daarom brengt hij ons juist in een positie van zwakheid. En daarom, misschien was het ook wel passend dat we dat lied zongen aan het begin. O, niets te zijn, helemaal niets te zijn. Want als het gaat om onze eigen kracht, ach, dat stelt maar zo weinig voor. En wat is nou een mensenleven? Hè? We leven, hoe lang leven we? 80, 90 jaar als we zeer sterk zijn. Of misschien wel 100. Maar dan is het wel voorbij. En als je terugkijkt achteraf, is het als een zucht voorbij gegaan. En de dagen lijken wel steeds sneller te gaan. De weken lijken wel steeds sneller te gaan. De jaren lijken steeds sneller te gaan. Ja, dat heb je als je ouder wordt. Dan ervaar je de tijd anders. En dan ervaar je ook je zwakheid des te meer. En daarom is er die kracht van Christus, want die kracht is blijvend, die kracht zal nooit verminderen, die kracht zal zich alleen maar gaan toenemen, in onze ervaring dan, die kracht zal alleen maar toenemen, naarmate we ouder worden en we steeds bewuster afhankelijk zijn van hem. Daarvoor is die kracht nodig. En daarom werd Paulus ook door die boodschappen van de tegenstander in een positie van zwakheid gebracht en de Heer had antwoord gegeven op zijn gebed, niet zijn gebed te verhoren in de zin van ik neem die boodschapper bij je weg. Nee, dat deed hij niet. Maar de Heer zei tegen hem, en dat was het antwoord, voldoende is voor jou mijn genade, want, onderliggende reden, mijn kracht wordt volbracht in zwakheid. En dat is het, hè? Dat is het. Waartoe Gods kracht? Nog opnieuw de keer die vraag, hè? We hebben al het eerste antwoord met elkaar kunnen vinden. Waartoe bidt Paulus om Gods kracht, hè, in dat 17e vers? Om in kracht gesterkt te worden door zijn geest in de innerlijke mens. Het is door zijn geest. Die werkelijke kracht kunnen we nooit ergens anders vandaan halen. Er zijn wel eens mensen die dan die het dan anderen willen bemoedigen. En die dan heel hard tegen iemand, tegen je zeggen misschien wel, houd vol, houd moed, houd en je doet het goed en houd vol en dit en dat. Weet u, dat geeft geen kracht. Misschien voor een uurtje, maar dan is daarna een uurtje is dat weer voorbij, hoor. Zulke soort woorden. Nee, die kracht van God, die hebben we nodig en die is blijvend. En specifiek als we praten over de Efezebrief, dat gebed is ten eerste daarop gericht dat wij de waarheid in deze brief onthuld beantwoorden. In die zin dat wij dat steeds beter gaan bevatten en beseffen. Die waarheid van deze brief, deze grote waarheid van de positie van het lichaam van Christus, de uitgeroepen gemeente, dat wij daar leden van zijn en dat we op in die zin ook geestelijk gezien op gelijke hoogte zijn gekomen met de gelovigen uit Israël, die ook bij dat lichaam horen, en dat wij een heerlijke bediening hebben te midden van de hemelsen. En als je achteraf terugkijkt in de brieven van Paulus, dan zit daar natuurlijk een opbouw in naar de Efezebrief toe, maar dat zie je pas achteraf. Want als je in de eerste Thessalonicensbrief leest, dan lees je daar over de opname van de gemeente of de wegrukking van de gemeente. En daar is altijd veel over te doen. En mensen die proberen dat te ontkennen of te ontzenuwen en dat we dan niet naar de hemel gaan en geen expliciete uitspraken en dat soort dingen. Maar het is zo natuurlijk dat daar in 1 Thessalonicense 4, waar gesproken wordt over zijn parousia, zijn aanwezigheid in de lucht, hè, de Heer daalt af, maar gaat niet verder dan de lucht, hè, komt niet op aarde daar, hè, in 1 Thessalonicense 4. En wij ontmoeten hem daar, wij ontmoeten hem daar. En ik heb misschien wel eens vaker gezegd dat vaak dat woord parousia, maar ook dat woord ontmoeting, hè, apanthesis, of apanthesis wat daar staat, dat het vaak gebruikt werd in die dagen, hè, dan vul ik het nu even in, vanuit hoe die woorden vanuit die culturele setting klonken, hè, in die tijd, in de oren van de mens, hè, vanuit de culturele setting. Dat dan bijvoorbeeld een belangrijke generaal of een keizer, die was dan in aantocht en dan liep het hele dorp uit en die ontmoette dan de keizer of de generaal, om die keizer en die generaal vervolgens in te halen. En dat woord ontmoeting is dan hetzelfde woord als het woord apanthesis in 1 Thessalonicenzen 4. En het woord parousia heeft daar ook mee te maken. Dat was dan de culturele setting. En wat er dan gebeurd is, dat mensen vervolgens met die culturele setting 1 Thessalonicenzen 4 gaan uitleggen. En dan dus daar de conclusie uittrekken dat wij de Heer ontmoeten in de lucht om hem in te halen en terug te gaan naar de aarde. En weet u wat er dan gebeurt? Dan maak je een enorme denkfout. Wat is nou je denkfout? Je benadert het vanuit de culturele setting en dat leg je over de schrift. En je gaat de schrift uitleggen naar aanleiding van de culturele setting van die woorden. En dat kun je niet doen. Dat kun je niet doen. Want de schrift spreekt in 1 Thessalonicenzen 4 over iets heel bijzonders. En we moeten dan kijken in de context van de schrift zelf hoe zo'n woord bedoeld is. Zo moet je daarnaar kijken. En dat er dan een woord gebruikt wordt wat in die tijd bekend was. Ja, natuurlijk worden de woorden gebruikt, want de Griekse schrift, het hele Nieuwe Testament, is geschreven in het Koine Grieks, de algemene omgangstaal die gold sinds de veroveringen van Alexander de Grote. Dus werden daar bekende woorden in gebruikt. Anders konden de mensen die schriften toch niet lezen. Maar kijk, dat woord ontmoeting wordt gebruikt daar en natuurlijk, er komt een geweldige Heer die daalt af. En wij ontmoeten hem daar, dat is zijn parousia, zijn aanwezigheid in de lucht. Maar nu komt het grote verschil. Wij gaan niet uit hem tegemoet, want wij hebben die kracht helemaal niet. Wij zijn helemaal niet in staat om van die aarde weg te gaan. Er staat dan ook, wij worden weggerukt. En daarmee gaat het hele verhaal van die cultuur aan de kant. Dat geldt helemaal niet meer. Want dit is de schriftuurlijke setting, deze woorden worden gebruikt. Wij worden weggerukt tot de ontmoeting van de Heer in de lucht. En wij blijven daar. Er wordt niet gezegd dat wij terugkeren op aarde. Kijk, dat woord parousia, dat wordt ook gebruikt in Matteüs 24. Als de Heer zijn voeten zet op de Olijfberg. Matteüs 24, vers 29 tot 31 is ook een parousia. Maar dat is niet hetzelfde als 1 Thessalonicenzen 4, dat is een andere context. En je moet niet contexten met elkaar verwarren, want dan kom je ook geestelijk in de verwarring terecht. Dat kun je niet doen. Zo kun je niet met de schrift omgaan. In Matteüs 24 wordt ook het woord parousia gebruikt. En daar komt de Heer zijn volk verlossen als hij zijn voeten zet op de Olijfberg. En dat is ter gelegenheid van de verwoesting van Jeruzalem. Hoezo gaan de mensen van Jeruzalem uit hem tegemoet? Hoezo om hem binnen te halen? Wel nee, helemaal niet. Het is een heel ander gebeuren daar. Hij gaat ze juist weghalen uit Jeruzalem, omdat het verwoest is. En hij gaat met ze door een vluchtroute weg. Dat is wat er gaat gebeuren. Dus dan ziet u dat woord parousia je niet kunt gebruiken vanuit die culturele setting en die over de schrift gaan heen leggen en vervolgens de schrift op die manier gaan uitleggen. Maar dat is wat men doet. En dan raak je dus op een verkeerd spoor. En het volgende is dat Paulus later bekend gaat maken in 1 Korinthe 15... dat als die Korintiërs vragen, ja, met welk lichaam komen zij dan in de opstanding? Want ze hadden discussies over de opstanding, er waren daar die ontkenden zelfs de opstanding. Hoezo zeggen jullie dat er geen opstanding van doden is? En dat had alles te maken met wat voor lichaam komen ze dan? Dat was ook een vraag die leefde. Nou, zegt Paulus, er zijn in de opstanding aardse lichamen, die zijn voor Israël in het komende koninkrijk, in hun opstanding. En er zijn hemelse, letterlijk ophemelse lichamen. En die zijn bestemd voor u en mij, voor gelovigen van het lichaam van Christus. Daar is een heel groot verschil. En waarom zou er dan gesproken worden over een hemelse heerlijkheid, als die lichamen vervolgens niet bestemd zouden zijn voor de hemelen? Zeg het maar. Wat moeten wij dan met veel meer heerlijkheidslichaam op deze aarde, te midden van mensen die een aards heerlijkheidslichaam hebben, dat is toch een enorm verschil van heerlijkheid. Waarom zouden wij hier op aarde dan rondhobbelen? Worden wij dan koning en priesters? Nee, dat is aan Israël voorbehouden. Wat gaan we hier dan doen als wij terugkomen op aarde? Hoezo? Dat is toch onlogisch? Kijk, als je Het punt is, wat ik hiermee duidelijk wil maken is, als jij 1 Thessalonicenzen 4 gaat ontkennen en gaat zeggen, wij keren terug op aarde, weet je wat je dan doet? Dan schuif je alle brieven van Paulus aan de kant, die heb je dan helemaal niet meer nodig. Dan kun je gewoon leven als de natieën op de belofte van Tenach, dat Israël zal zijn een licht voor de natie en dan sluit je aan bij Israël en dan word je in zekere zin een proseliet en that's it. En dan gooi je zo de hele brieven van Paulus weg. Dat is wat je dan doet in feite. En daar, kijk, dat is een voorbeeld, vind ik, van flagrante, onjuiste schriftuitleg, waarmee je dus helemaal verkeerd uitkomt. En waarmee je dus hopeloos vastloopt in je uitleg waarom de Efezebrief dan eigenlijk geschreven is. Als u het mij vraagt hoor. En het punt is, daar is nou dat gebed van Paulus voor bedoeld, dat wij de waarheid van deze brief, de waarheid in deze brief onthuld, beantwoorden. Dat is dat we dat gaan erkennen en dat is geen gewone zaak. En daarom bidt Paulus in Efeze 1 vers 19 en volgende om die geest van wijsheid en onthulling en erkenning van hem. Waarom zou hij dat dan bidden? Dat is dan toch niet nodig als je alleen het onderwijs van de Romeinenbrief hebt gehad? Nee, dat is omdat er nog veel meer waarheid is dan alleen de Romeinenbrief. En het wordt nog veel geweldiger. Het is nog veel grotere heerlijkheid dan we ooit hadden kunnen vermoeden, dan alleen al in Romeinen bekend is gemaakt. Paulus spreekt over de overstijgende rijkdom van zijn genade, over de rijkdom van zijn heerlijkheid. Hij stapelt met woorden, dat heb ik u vaak gezegd. En dat is niet voor niks. Want we lazen net in 2 Korinthe 12 over het bovenmatige van de onthullingen. Het bovenmatige, dat is niet zo als je denkt dat jij terugkeert op aarde en aansluit bij Israël hoor. Dat zijn geen bovenmatige onthullingen, echt niet. Dat was allemaal al bekend in Tenach. En dan ga je de schrift ook vervolgens zo uitleggen. En dan kan je misschien heel mooi zeggen, kijk, de schrift is een eenheid, want in het Nieuwe Testament zat eigenlijk wel hetzelfde als wat in Tenach stond. Dat is helemaal niet waar. Je moet Tenach lezen in het licht van de Griekse schrift en niet andersom. Waarom had Paulus dan vanuit Saulus, van zijn enorme kennis van Tenach, waarom had hij dan nog jarenlang onderwijs van de Heer zelf notabene nodig? Waarom was dat dan? Is dat dan zomaar voor niks geweest? Nee, dat was omdat er iets heel bijzonders bekendgemaakt moest worden, dat er een lichaam van Christus, het beheer van het geheimenis, het beheer van het geheimenis, hebben we zo uitdrukkelijk over gesproken met elkaar in deze studies. Heeft Paulus zo nadrukkelijk, is hij daarvoor geroepen, die genade was hem te beurt gevallen om het beheer van het geheimenis bekend te maken. Dat was iets heel bijzonders. Het lichaam van Christus wordt uitgeroepen als een heel bijzonder instrument. Dat maakt de Efezebrief duidelijk. Wij worden geen koning en priesters. Dat kan toch niet? Dat doe je weer aan vervangingstheologie. En dat is wat je niet kan doen. Je loopt vast in je uitleg. Het gaat erom dat wij de waarheid in deze brief onthuld beantwoorden. En dat natuurlijk, het enige wat we kunnen doen is met elkaar die schriften lezen en een klein beetje proberen hier en daar wat woorden toe te lichten. En goed. Maar het gaat om wat die schrift zelf zegt en bid daarvoor dat de Heer aan uw hart onthult wat het allemaal te zeggen heeft. Daar gaat het om. En het tweede is dat wij de hoogste betoning van Gods genade en wijsheid echt kunnen waarderen. Hè? Daarvoor is dat gebed ook bedoeld. Hè? Want in die Efezebrief wordt de hoogste betoning van Gods genade bekendgemaakt. Hè? En zijn wijsheid, dat is de allerhoogste en de diepste wijsheid van God, die wordt in de Efezebrief bekendgemaakt. Kijk, mensen komen in verwarring als ze zeggen, ja, het is hetzelfde als er gesproken wordt over vergeving. Hè. Er wordt gesproken in Efeze 1 natuurlijk over de vergeving van de krenkingen. En dan denk je van, ja, de vergeving, hè, dat is een bekend woord. Dat is hetzelfde als de vergeving zoals die in de Evangelie klinkt, hè, bij Israël. Maar dat is niet zo. Het is daar de vergeving van de krenkingen. En die hebben wij in overeenstemming met de rijkdom van zijn genade. Dus dat is een vergeving van een veel hoger niveau, want er staat erbij, hè, in overeenstemming met de rijkdom van zijn genade. Dus dat is een veel hoger niveau dan het Koninkrijksevangelie. Die vergeving die daar klonk, die kon nog ingetrokken worden. Maar die vergeving die wij, daar staat er ook, wij hebben die vergeving van de krenkingen. Dat is niet iets wat teruggetrokken wordt. Bij Israël kon het wel, dat gebeurde ook in Handeling. Die vergeving werd teruggetrokken. Lees maar die gelijkenis van die man die 10.000 talenten schuldig was, die de Heer vertelt in Matteüs 18. Dat is Israël in Handelingen. Daar wordt het vervuld, wat hij daar in die gelijkenis zegt. Die vergeving werd teruggetrokken. Maar de vergeving die wij hebben, de vergeving van de krenkingen, die hebben wij. En dat is in overeenstemming met de rijkdom van zijn genade. Wij hebben de vergeving van de krenkingen. Daar hoeven wij bij wijze van spreken niet eens voor te bidden. Dat is iets waarvoor we mogen danken, dat God ons dat geeft. Nou, dat is rijk, dat is geweldig. En dat vervult ons hart met vreugde. Genade is vreugde. Het is natuurlijk geweldig, hè? En dat we dat echt gaan waarderen. En mensen die denken door dezelfde terminologie, woord als vergeving. En laatst ging het over het nieuwe verbond. Hè? We hebben gesproken over het nieuwe verbond in Alblasserdam. Ja, dat woord verbond is dan voor mensen ineens, ja, oh, dus het is hetzelfde als voor Israël. Voor ons is het hetzelfde als voor Israël. Nee. Andere context, Paulinische context is andere context dan het evangelie van de besnijdenis. Dat is wat je uit elkaar moet houden. En ten derde punt is werkelijk de liefde te beseffen waar dit alles uit voortkomt. En waartoe die liefde werkzaam is. He, werkelijk de liefde te beseffen waar dit alles uit voortkomt. En waartoe die liefde werkzaam is. Nou, dat is die kennisoverstijgende liefde van de Christus. He, waar het in dit stukje over gaat van Efeze 3. En dat is natuurlijk geweldig, die liefde van Christus. En ja, dat is het wonderlijke van die liefde van God en de liefde van Christus. Die blijft constant, hè? Die liefde is nooit minder, maar in je beleving blijkt het altijd weer meer te zijn dan je dacht. Die liefde van God die houdt nooit op. Hè? De liefde staat ook in 1 Korinthe 13, hè? Daar gaat het over die agape. De liefde valt nooit uit. Je kunt wel een stroomuitval hebben, maar de liefde van God valt nooit uit, staat er dan. Dat is een heel mooi woord wat daar gebruikt wordt. Die liefde gaat altijd door en die liefde is altijd in je hart. Die liefde is rondom je. Zijn armen dragen je. En hij heeft je altijd lief. Wat er ook gebeurt in je leven. Of wat er nog zal gebeuren. Of wat er gebeurd is. Zijn liefde blijft onveranderd. Hij houdt van je. God houdt van je. God heeft je lief. Dat is diezelfde liefde van de Vader. Waar je het mee kan vergelijken. De familie, dat is het grote voorbeeld van God. God is je Vader. En in gezinnen, in familie is het ook zo. Blijven altijd je ouders, maar andersom ook, het blijft altijd je kind, wat er ook gebeurt. Een kind kan een scheve schaats rijden, of hoe je het ook noemen wil. Een kind kan fouten maken, grote fouten maken, maar het blijft altijd je kind. En je blijft dat kind, als jouw kind, omdat het jouw kind is, blijf je het altijd lief hebben. Zo is het ook met God, maar dan nog veel hoger en veel dieper en veel verder gaand hoor. Maar dat is wel een voorbeeld hoe het bij God is en dan nog een keer zoveel, hè, tot de macht zoveel. Als je een beetje wiskunde hebt gehad, tot de macht weet ik ontelbaar. Die liefde van God die houdt nooit op, die valt nooit uit en die zal net zo lang doorgaan totdat de grootste vijand ook overmeesterd is. En buiten werking gesteld is, want dat is tenslotte de tweede dood, hè, de dood, feitelijk de tweede dood. Maar die zal ook eens buiten werking gesteld worden. Dat is natuurlijk geweldig, hè? God overwint al zijn vijanden. En dat is zijn liefde. Ja, liefde, we zingen het ook, hè? Liefde is de bron, dat is ook zo. Gods liefde is de bron, waardoor je ook die ander kunt liefhebben. Want die liefde is met zijn geest ook in je hart uitgegoten, zegt Romeinen 5. En daardoor kun je die ander ook liefhebben. Onvoorwaardelijk, hè? Dat is het geweldige van Gods liefde, stelt geen voorwaarden. Daar zitten bij God geen indiens. Hè? Indien jij dit doet, dan krijg jij dat. Zo, hè? Heel simplistisch voorgesteld natuurlijk. Maar zo is het bij God niet. Nee, God geeft, want dat is ook Paulus' gebed, hè? Opdat hij jullie geeft. En de eigenschap van liefde is om te geven, niet om te eisen. Maar God geeft en hij blijft geven. En hij zal blijven geven. En hij zal ook verder blijven geven. Want de verdere toekomende tijd is in het Nederlands niet. Hè, dan zou blijven of zal geven. Maar hij zal dat blijven doen. En dat houdt nooit op. Dat stopt nooit. En dat zullen we gaan beseffen. Ten volle pas gaan beseffen met iedereen als God alles in alles is. Dan zal iedereen het beseffen. Dat is natuurlijk geweldig, hè? En zo lang zal die liefde doorgaan totdat het einddoel bereikt is dat God alles in alles is. Nou, ik denk dat we hier wel mee even kunnen pauzeren.